Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag in het kader van Bevrijdingsdag hebben over de historische aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam in 1943. Over hoe verzet mogelijk is in tijden van digitalisering. En over de vraag, zijn we nog steeds op dezelfde manier kwetsbaar door de gegevens die de overheid over ons verzamelt?
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
De wet van Godwin zegt dat iedere discussie op het internet uiteindelijk uitmondt in een discussie over de Tweede Wereldoorlog. Een Godwin maken kan in veel gevallen een dooddoener zijn, maar toch zijn er ook veel lessen te leren uit het verleden. Een aantal jaar organiseerden we daarom op 5 mei de Godwin-lezing, waarin we sprekers vroegen een vergelijking te maken tussen hedendaagse bedreigingen voor onze vrijheden en de Tweede Wereldoorlog. Nanny Jansen-Reventlow sprak in haar Godwin-lezing over mensenrechten in het digitale tijdperk. Maxime Februari over het morele karakter van data. Amat Mtsarek over genetica als identiteitsmachine. En Cory Doctorow over de overeenkomsten en verschillen tussen de NSA en de Stasi. Dit jaar maken we in het teken van Bevrijdingsdag een mini-podcastreeks geïnspireerd op de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam op 27 maart 1943. Om uit de Godwin-lezing van onze oud-directeur Hans de Zwart te quoten: in de Tweede Wereldoorlog hadden we wel wat te verbergen. Bijvoorbeeld de gegevens die opgeslagen waren in het bevolkingsregister. In dit register lagen de gegevens van 70.000 Amsterdamse Joden opgeslagen. Een voor de Duitsers waardevol opsporings- en controlemiddel. Op 27 maart 1943 pleegde een verzetsgroep daarom een aanslag op dat toenmalige bevolkingsregister. Gerrit van der Veen, Willem Arondeus, Johan Brouwer, Rudy Bloemgarten en nog flink wat anderen hadden een aanslag voorbereid en besloten dat er geen doden mochten vallen. De aanslagplegers overmeesterden, verkleed als agent, de bewakers en verdoofden deze. Ze haalden de administratie overhoop, overgoten deze met benzol en staken het aan. De brandweer was van tevoren door het verzet op de hoogte gesteld. Toen de melding binnenkwam bij de brandweer, wachtten ze daarom langer met uitrukken. En toen ze er eenmaal waren, gebruikten ze bij het blussen extra veel water om zo ook nog waterschade te veroorzaken aan de kaarten. Helaas was de aanslag niet zo succesvol als gehoopt. Ongeveer 15% van de documenten werd door de brand vernietigd. En door waterschade waren nog een paar duizend documenten onbruikbaar geworden. De verzetsgroep werd verraden door een NSB'er. En in juli 1943 werden de 12 leden van de groep in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Hoe zou deze vorm van verzet er tegenwoordig uitzien? Waar zouden we moeten zijn om 70.000 van onze stadgenoten uit handen van de bezetter te kunnen redden? Waar zijn die gegevens überhaupt vandaag opgeslagen? Ik ga erover in gesprek met mijn collega Lotte Houwing. Hey Lotte.
Hallo.
En natuurlijk met Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi.
Evelyn, Godwin is niet alleen een vergelijking maken met het verleden, maar ook ervan leren. Wat zijn, denk jij, de belangrijkste lessen die we kunnen leren uit deze verzetstaat?
Nou, ik denk dat je het helemaal aan het begin al heel mooi zei. Dus enerzijds gaat dat over de kwetsbaarheid. Dus het was toen heel duidelijk waarom de gegevens die daar opgeslagen lagen over mensen, hoe die tot onveiligheid zouden leiden. Dus de eerste les is, heeft de overheid daarvan geleerd? Is het helder dat het opslaan van gegevens met consequenties komt? En de tweede vraag is, stel dat het nodig is om burgers te beschermen tegen de gegevens die over je staan opgeslagen. Hoe doe je dat dan? Dus heel concreet, hoe pleeg je in deze tijd verzet?
En om met die eerste vraag te beginnen, wat sla je op? Er wordt natuurlijk ontzettend veel van ons opgeslagen.
Ja.
Door overheden, door bedrijven, door wie dan ook.
Ja.
Onze data liggen overal in datasets en servers. dus wat denk ik het eerste is wat we in kaart moeten brengen is op welke set gegevens gaan we ons richten in dit gesprek.
Ja.
Dus nou ja, we hebben veel mensen gesproken in de voorbereiding van deze aflevering. En gingen dus eigenlijk ten eerste op zoek naar de moderne equivalent van die persoonskaarten. Maar Lotte, misschien kan jij ons eerst nog even meenemen in de geschiedenis. Want hoe zijn die kaarten destijds eigenlijk ontstaan? Waar kwam dat idee vandaan?
Nou, Nederland had eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog een bevolkingsadministratiesysteem. Dus dat komt niet bij de Duitsers vandaan. Vanaf 1936 lag dat bij gemeenten. En wat er dus eigenlijk daarna aan toegevoegd is, is de persoonskaart die mensen bij zich droegen. En daar stonden verschillende dingen op. Namelijk de naam, zowel de voor- als de achternaam. De geboortedatum, de geboorteplaats. De datum en plaats van de uitgifte van de kaart. Er zat een foto bij, er zaten vingerafdrukken bij. Een handtekening, zowel van de persoon van wie het een persoonsbewijs was, als van de ambtenaar die het uitgaf. En later is daar ook nog aan toegevoegd dat er een grote zwarte J in werd gedrukt als het om een Joods persoon ging.
Eigenlijk een soort super uitgebreide ID-kaart.
Ja, ja, en zo kun je het eigenlijk ook wel zien, omdat mensen dus ook verplicht werden om die bij zich te dragen. En dat was dus in principe ook wat je toonde aan de politie bij een controle bijvoorbeeld. Nou ja, en dat was dus ook wat mensen wel vervalsten. Want als jij als Joods persoon op straat liep, dan was dat natuurlijk best wel gevaarlijk. Al helemaal als je dat, nou ja, daarmee moest aantonen. Dus werden er ook wel persoonsbewijzen vervalst voor, nou, Joodse mensen zonder zo'n J bijvoorbeeld. Maar dat lukte wel om persoonsbewijzen te vervalsen die mensen bij zich droegen. Want dat waren kaarten die je kon geven aan iemand die kennis had over hoe zo'n vervalsing werkte. En die kon dat dan namaken. Wat natuurlijk veel lastiger was, is dat er ook bij de gemeente nog een registratiesysteem was. Waar ook al die kaarten waren.
Ja, want dat was eigenlijk het systeem waar de Duitse bezetter dan de controle kon uitvoeren. Dus als er twijfel is, oh, ik heb hier een kaart. Ik kijk in dat systeem of dat klopt met elkaar.
Ja, dus dit was eigenlijk een beetje een kwetsbaarheid in die vervalsing. Er zaten natuurlijk ook, er was ook bijvoorbeeld een watermerk op zo'n persoonsbewijs. Dus ze werden steeds geavanceerder. Maar de mensen die als verzetstaat deze persoonsbewijzen vervalsten, die werden ook steeds beter. En die kregen ook steeds meer middelen. Dus daar zat een soort van rat race in. Maar wat een kwetsbaarheid bleef, was dat er nog een bevolkingsregister was, waar een kopie lag van al die kaarten, waar ze natuurlijk niet bij konden. Dus het was veel moeilijker om die gegevens aan te passen. En zolang dat er was, kon er natuurlijk altijd nog gecontroleerd worden of de persoonsbewijzen die mensen bij zich droegen wel correct waren en of dat wel echte waren.
En die persoonskaarten, als ik dan denk aan wat dan inderdaad dat moderne equivalent nu zou zijn, klinkt het als dat het meest overeenkomt met het PRP. Klopt dat?
Ja, je zou het kunnen, dus de gegevens die erop staan, zou je deels kunnen vergelijken met de uittreksel van het basisregister. Dus je kan een uittreksel opvragen bij het BRP. Daar staat dan eigenlijk een hele lijst van gegevens op die daarin staan.
Ja.
Maar goed, het was ook je identificatiemiddel. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is je identiteitsbewijs. Ja. Hè? Want we hebben nu de identificatieplicht. Dus eigenlijk is dat de kaart die je nu bij je raakt. Maar kijk, sowieso was het wel een beetje een zoektocht hoor, naar een vergelijkbare dataset.
Ja.
We hebben verschillende mensen gesproken en inderdaad, veel mensen gaven meteen aan van, oh, dat BRP is een interessante dataset om dan naar te kijken. Ook omdat daar, nou ja, de gegevens van alle ingezetenen van Nederland zijn opgeslagen. Maar als je het hebt over de kwetsbaarheid van die gegevens, of eigenlijk de gevoeligheid van die gegevens, kwamen er ook nog wel een aantal interessante andere datasets langs. Bijvoorbeeld werden we op een interessant spoor gezet over gegevens uit vreemdelingenketen. Die worden opgeslagen. Ja, dus nou ja, als mensen asiel aanvragen in Nederland, wordt, nou ja, eigenlijk door de COA en de IND allerlei gegevens van hun vastgelegd. En ook met een reden hoor. Dus het is niet, we gaaien alles bij elkaar.
Nee.
Maar bijvoorbeeld in die datasets liggen wel gegevens opgeslagen, zoals religie, seksuele oriëntatie.
Ja, want ik wou net zeggen, die dikgedrukte J, ja, die is niet meer op mijn paspoort of in mijn BRP te vinden. Maar die slaan we wel op sommige plekken nog over sommige mensen op.
Dus het staat, dus geloof is na de oorlog, nou ja, met duidelijke reden uit het BRP verdwenen. Ah, ja. Maar voor mensen in de vreemdelingenketen staan die gegevens nog wel geregistreerd.
Oh, ja.
De persoon die ik daarover sprak, die gaf ook aan dat dat bijvoorbeeld ook uit een hele praktische overweging is.
Mm-hmm.
Namelijk, mensen met een bepaald geloof uit het ene land zitten liever niet in de opvang met mensen uit een bepaald geloof van uit een ander land.
Ja.
Of om veiligheidsredenen. Maar soms ook over hele praktische redenen. Ik begreep ook dat bijvoorbeeld in sommige gevallen ook het gewicht van een persoon daarin opgeslagen wordt. Dat verbaasde me heel erg.
Het lijkt me ook zo wisselend.
Het fysieke gewicht.
Okay.
Maar bijvoorbeeld als iemand heel zwaar is en nou ja, mensen moeten vervoerd worden, dan is daar dus blijkbaar die reden om dat op te slaan.
Jeetje.
Nou ja, kijk, daar kan je van alles van vinden. Maar dus in die keten staan dus eigenlijk nog allerlei gevoelige gegevens opgeslagen. Mm. Ik vond het waard om die wel even te benoemen.
Nou, het doet me ook denken aan, er was ergens in de afgelopen weken een uitspraak van de Raad van State, omdat al heel lang bekend is dat de telefoons van ongedocumenteerden, wanneer ze in Nederland aankomen, worden uitgelezen.
Mm-hmm.
Of daar in ieder geval pogingen toe worden gedaan. Mm-hmm. En daarvan heeft de Raad van State gezegd, nou, sorry hoor, maar je hebt helemaal geen grondslag om dat te doen.
Nou.
Dus volgens mij, dus jij natuurlijk, er zijn redenen om bepaalde gegevens op te slaan, maar tegelijkertijd denk ik ook, het is ook een set aan een groep mensen waar heel weinig, hoe zeg je dat, die heel slecht in staat zijn om voor hun eigen belangen op te komen. Dus er gebeuren misschien ook wel dingen waarvan we, nou ja, misschien over jaren wel op terugkijken en denken, hadden we ook beter niet kunnen.
Er is natuurlijk weinig bescherming voor deze mensen.
Er is weinig bescherming. In principe moet deze opslag natuurlijk ook aan de AVG voldoen.
Mm.
Daar lijkt wat ruwer mee omgegaan te worden in deze context.
Okay.
En Lotte, jij sprak ook nog iemand die jou wees op telefoongegevens.
Ja. Ja, en dat was dan eigenlijk een beetje iets minder. Wat is nou het moderne equivalent van dit bevolkingsregister? Maar het kwam wel erg voort uit de gedachte, wat zou de volgende stap zijn? Dus in die les van, in hoeverre zijn we in een gedigitaliseerde samenleving kwetsbaar voor de registraties die er over ons plaatsvinden door de overheid of waar de overheid toegang toe heeft, is dat natuurlijk wel heel erg een relevante. Hij lijkt in eerste instantie heel erg anders. Alleen waar je bijvoorbeeld een identiteitsbewijs hebt, heb je natuurlijk een toonplicht wat met zich meeneemt. Toch wel dat de meeste mensen hem meestal bij zich hebben. Die plicht geldt voor een telefoon natuurlijk niet. Maar praktisch gezien hebben we natuurlijk wel bijna allemaal constant die telefoon in onze broekzak.
Mm.
Dus worden al onze bewegingen wel geregistreerd. Mm. En daarmee natuurlijk ook dingen als gewoon met wie ben je dan ergens, want die locatiegegevens worden ook geregistreerd. Mm,
ja.
En is daar ook heel veel toegang toe. Die worden geregistreerd bij providers, maar overheden kunnen daarbij, of soms andere bedrijven kunnen daar soms bij.
Mm.
Overheden sowieso, want die kunnen dat gewoon vorderen. Dus in die zin was het ook wel interessant om te overwegen van, nou ja, is dat niet ook een soort van equivalent of volgende stap in het systeem van welke gegevens registreren we nou over mensen?
Nou ja, het is ook wel interessant wat je zegt, van we zijn niet verplicht om onze telefoon bij ons te dragen natuurlijk. Maar ik zat toevallig gisteren in de trein en daar hangen nu van die posters van dat je zelf verantwoordelijk voor bent dat je telefoon is opgeladen als je ermee reist.
Wat?
En ik dacht, waar komt dit nou weer vandaan? Maar goed, veel mensen hebben denk ik hun treinkaartje op hun telefoon. Kunnen dan zeggen, mijn telefoon is leeg. Ik kan dit niet aan je laten zien.
Yeah.
Dus er komen natuurlijk steeds meer. Dus ook als je je betaalpas op je telefoon hebt, wat mensen nu ook allemaal hebben.
Yeah.
Er komen gewoon steeds meer redenen om constant je telefoon bij je te hebben.
Ja, het wordt wel echt van je verwacht om deel te nemen aan heel veel dingen in onze gedigitaliseerde samenleving. Nou ja, en ook je eraan onttrekken is echt best wel lastig. Je onttrekt je dan meteen aan zoveel meer systemen dan alleen maar het bij je hebben van zo'n telefoon. En ook zelfs dat kan er dan weer toe leiden dat je iets uit te leggen hebt. Ook in rechtszaken wordt het tegenwoordig wel gebruikt. Van goh, waar was de telefoon van deze persoon?
Ja. En waarom ging de telefoon op zwart tussen 8 en 10?
Precies, waarom is hij daar of toen uitgezet? Of waar? Ja. Nou ja, dus op die manier speelt het ook al een rol.
Een andere nog hele kwetsbare dataset die genoemd werd, waren data die bij verzekeraars liggen.
Ah.
Daar ligt dan weer heel veel over je gezondheid, bijvoorbeeld. Over je medische verleden, medicijngebruik, geestelijke gesteldheid. Ah, ja. Dus die kwam ook nog voorbij in de gesprekken die we gehad hebben. Maar ik denk toch, als we kijken naar alle gegevens van alle Nederlanders, dat we dan toch, zoals veel mensen zeiden, ons het beste kunnen focussen op dat BRP.
Ja. Ja.
Ja, ik denk nog dat bijvoorbeeld een belastingdienst ook nog gewoon om veelheid van gegevens relevant kan zijn. Maar wat ik qua, want we zoeken natuurlijk eigenlijk ook echt een equivalent. En wat denk ik wel heel erg interessant is, is de rol ook die zo'n systeem speelt. Want het ging natuurlijk niet alleen maar over gewoon het registreren en administreren van personen, maar ook dat er op dat systeem verder wordt gebouwd. Dus je zag, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd het bevolkingsregister en die bewijzen werden ook gebruikt bijvoorbeeld in het systeem van distributiebonnen. En op die manier hadden mensen als het ware zelf ook weer een belang daarbij, of in elk geval bij die distributiebonnen. En dus in de eerste stap ook bij dat systeem. En dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook. Dat we hebben dat BRP als systeem op zich. Maar heel veel overheidsinstanties, heel veel dingen die functioneerden binnen onze maatschappij, zijn daar vervolgens weer op gebaseerd.
Ja. Ja, en in de, dus ook in, aan de veiligheidskant, dus de controle die plaatsvindt, die gebeurt ook nog aan de hand van het BRP.
Ja, laten we straks even wat verder inzoomen op wat er allemaal gebeurt met die gegevens en wie daar toegang toe heeft. Want eigenlijk vind ik het ook nog wel interessant om het eerst even te hebben voor de volledigheid over wat staat er nou eigenlijk in dat BRP? Wat is dat BRP nou precies? Want ik, nou ja, we kennen het natuurlijk allemaal. Al onze gegevens staan erin.
Maar je gaf ook al aan, bijvoorbeeld religie wordt er niet meer in opgeslagen.
Nou ja, religie wordt er dus niet meer in opgeslagen.
En wat dan wel nog?
Nou, van alles. Dus nou ja, kijk. Het BRP ontstaat zo. Bij de burgerlijke stand liggen actes van de burgerlijke stand op papier. Dus bij een gemeente, als je bijvoorbeeld geboorte aangeeft, huwelijk of geregistreerd partnerschap, je hebt allemaal papieren actes die nog bij jouw gemeente worden opgeslagen.
Ja.
Daar gaat een digitale kopie van naar Enschede.
Of all places.
Daar. En de inhoud van die akte gaat ook naar het BRP op gemeenteniveau.
Okay.
Daar worden adres en BSN eraan toegevoegd. Mm-hmm. Dat is dus nog lokaal. En dat wordt op gemeenteniveau bewaard. Maar het gaat ook naar de landelijke BRP.
Via Enschede?
Nee, ik weet niet of dat via Enschede gaat.
Okay.
Maar er is dus een landelijke voorziening BRP waar de Rijksdienst identiteitsgegevens verantwoordelijk voor is. Dat is een agentschap van BZK.
Okay.
En die zijn dus verantwoordelijk voor het beheren van die landelijke voorziening. En voor het delen van die gegevens met dus heel veel overheidsinstellingen. En dat was eigenlijk jouw vraag. Maar ik dacht, ik wil toch ook nog even die aanloop schetsen.
Ja.
Dus je hebt papieren actes, daar digitale kopieën van. Lokaal, op gemeenteniveau, het BRP. BRP in Den Haag.
Check.
BRP in Den Haag is dan.
Jij bent vanaf nu altijd Bitser Vriendin BRP-expert.
Absoluut niet, absoluut niet. Maar wat staat er dus in? Dat zijn gegevens over je ouders. Dus hun naam, ik geloof hun BSN, nationaliteit, je huwelijk geregistreerd partnerschap, overlijden. Gegevens over de inschrijving in de BRP zelf. Dus wanneer zijn er actes, wanneer zijn er gegevens toegevoegd? Je verblijfplaats, zoals je adres. Kom je uit een ander land, dan staat er ook in welk land je bent geboren en wanneer je naar Nederland bent gekomen. Gegevens over je kinderen, verblijfstitel, gezagsverhouding en curatelen. Gegevens over reisdocumenten en kiesrecht. En er is ook een deel waar persoonsgegevens over niet-ingezetenen van Nederland in staan opgeslagen. Maar mensen die wel een relatie hebben met Nederland.
Dus mensen die hier tijdelijk zijn.
En mensen die in het buitenland wonen, maar een pensioen uit Nederland ontvangen bijvoorbeeld. Maar ook mensen die inderdaad korter dan 4 maanden in Nederland verblijven. Die staan dan weer daarin. Maar over ons staan dus de gegevens die ik net noemde opgeslagen. Nou ja, wat ik wel begreep uit mijn gesprekken is dat er goed wordt nagedacht over welke gegevens er nou opgeslagen moeten worden. Dus bijvoorbeeld dat geloof niet wordt geregistreerd. Nou ja, dat is eigenlijk direct na de oorlog gebeurd. Heeft natuurlijk een hele aanwijzbare reden.
Ja.
Maar ja, deze set data wordt dus het belangrijkste geacht om op te slaan over ons allemaal.
En zo op het eerste gezicht denk ik, valt mee.
Ja, op het eerste gezicht wel. Kijk, er is denk ik nog wel van alles op af te dingen. Kijk, als je kwaad in de zin hebt, het ligt er natuurlijk aan welk kwaad je in de zin hebt, wat je met welke data kan. Kijk, als België Nederland binnenvalt en die alle mensen die niet in Nederland geboren zijn het land uit wil.
Ja. Dan ben ik. Ja.
Dan ben jij.
De Sjaak.
De Sjaak. Ja, nee, dus het ligt er denk ik echt aan wat je wil.
Ja. Het is natuurlijk van tevoren lastig om te zeggen. Ja, wat wordt nou, welke gegevens worden nou echt kwetsbare gegevens?
En Lotte, jij gaf net aan. Die persoonskaarten werden dus gebruikt om mensen te identificeren. Maar ook voor de uitgifte van bonnen. Wat voor bonnen bedoel je dan?
Ja, dus het had wat dat betreft verschillende functies. Met bonnen bedoel ik dus voedselbonnen, bijvoorbeeld. Dat systeem is er eigenlijk een soort van aan gekoppeld. En mensen werden dus ook op gecontroleerd. En dat vindt dan, denk ik, ook plaats bij de uitgifte van die bonnen. Dat je bijvoorbeeld je persoonsbewijs moet laten zien. En dat je dan een set bonnen krijgt, zodat er geregistreerd wordt van, nou, er is zoveel bonnen uitgifte gedaan en deze mensen hebben het ontvangen. Maar ook gewoon op straat. Bijvoorbeeld kon je gecontroleerd worden door de politie en dan moest je het ook laten zien.
Ja, oh ja. Ja, en dan klinkt het BRP, de basisregistratiepersonen, klinkt alsof die een veel beperktere functie heeft eigenlijk. Is dat zo?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Want nou ja, sowieso zijn die papieren actes zijn, het feit dat je bestaat, letterlijk. Je registratie daarin is dat je bestaat. Maar alle overheidsinstellingen en bestuursorganen, zoals de Belastingdienst, zijn ook verplicht om voor hun taken gebruik te maken van het BRP. Dus alle gegevens over Nederlanders die zij willen gebruiken, moeten zij ophalen uit dat BRP. Okay. Dus de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, die is verantwoordelijk voor de opslag van die gegevens, maar dus ook voor de uitwisseling daarvan met andere instellingen en organisaties.
Dan is mijn eerste vraag, welke zijn dat dan?
Dat was ook mijn vraag. Ja, dat zijn er heel veel. Dus ik heb even op de website gekeken en daar heb je echt een soort doorklikmenu met vragen als, heeft u kinderen? En als je dan daarop klikt, dan bijvoorbeeld jeugdzorgorganisaties, gemeentelijke jeugd- en wijkteams. Een ander voorbeeld is de Raad voor de Kinderbescherming. Als je dus kinderen hebt, betaalt u pensioenpremie of ontvangt u pensioen? De Sociale Verzekeringsbank, pensioenuitvoerders, de WIA, pensioenverzekeraars, uitkeringen oorlogsslachtoffers staat er ook nog bij. Volgt u onderwijs, dan de DUO bijvoorbeeld, regionaal bureau leerlingenzaken, bezit u onroerend goed, het kadaster, de nationale hypotheekgarantie, de koninklijke notariële beroepsorganisatie, heeft u een rijbewijs? Het RDW.
Oké, die begrijp ik.
En dan, nou ja, staan er nog bij gemeenten, gezondheidsorganisaties, onderzoeksorganisaties, algemene zorgorganisaties, belastingorganisaties, organisaties voor rechtshandhaving en de openbare orde. Dus Heel veel organisaties kunnen voor hun werk dus toegang krijgen tot gegevens uit dat BRP.
En even voor mijn recap, dit is de informatie over mij en die kleine stukjes informatie over wie mijn ouders zijn.
Ja, alleen niet al die organisaties hebben toegang tot al jouw gegevens in het BRP. Okay. Dus ze hebben dan weer afgekaderd de toegang tot de gegevens die zij eigenlijk nodig hebben om hun taak te kunnen uitvoeren. Okay. En wat ik begreep, maar ik heb het niet kunnen checken, want mijn DigiD-wachtwoord moet gereset worden. Maar op de app van mijn overheid kan je dus zien welke organisaties toegang hebben tot jouw overheidsgegevens.
Ah, ja.
Dus daar schijnt dan een lijst te staan en dan kan je dus zien welke organisaties het dan dus in jouw geval zijn.
Ja.
Las ik op de website van de overheid. Ik heb dat dus niet kunnen factchecken.
Ja, ik heb dit ook een keer opgevraagd. Wie er allemaal opvragingen had gedaan uit.
Ja.
Dat daar is ook heel veel transparantie over. Dat is heel goed, vond ik.
Ja, het staat ook allemaal helder in dit overzicht. Ja. Wie er allemaal bij kan.
Ja. Dus ik zit me te bedenken. Er was natuurlijk dat schandaal over Duo die door middel van risicoprofilering op zoek ging naar studenten die zouden frauderen met het uit huis wonen. En daar pardoes bleken ze voornamelijk mbo-studenten en studenten met een migratieachtergrond te targeten. En ik zit nu zo te bedenken, is dat dan op basis onder andere van informatie die ze uit zo'n BRP hebben gehaald?
Dus Duo moet de gegevens over mensen uit het BRP halen.
Ja.
Maar zullen dit dan gecombineerd hebben met andere gegevens, denk ik.
Mm.
Ik kan zo niet bedenken of je dit onderzoek zou kunnen reconstrueren met alleen de gegevens uit het BRP.
Ja.
Dus het zal een deel die basisgegevens zijn, wellicht gecombineerd met andere data.
Ja,
Duo combineert het natuurlijk ook weer met gegevens die je hebt uit inschrijving bij een universiteit.
Ja, ja.
En daar moet je dat misschien wel weer aangeven.
Ja, wat me daarvan is bijgebleven, is dat een van de belangrijke signaleringen was de afstand tussen de woning waar je ging wonen en de woning van je ouders. Dus dat je eigen adres geef je natuurlijk zelf aan ze door of aan je school. Maar hoe ze dan aan het adres van je ouders komen, dat was me eigenlijk altijd in dat verhaal dan niet zo duidelijk.
Hm.
Maar goed, ik weet ook niet of via het BRP of dat dan een logische route zou zijn.
Dus in het BRP staan van je ouders hun voornamen en achternamen, geslacht en burgerservice nummer opgeslagen.
Hm.
Dus als ik het niet zo zie, niet het adres.
Ja. Ja.
Wel genoeg gegevens om vervolgens daarop te zoeken in datzelfde BRP en dan bij uit te komen bij het adres.
Ja, interessant. Ja, dus toch eigenlijk iets minder, hoe zeg je dat, klink en klaar eigenlijk dan ik dacht toen we aan deze aflevering begonnen.
Je bedoelt die dataset?
Ja.
Ja, die set is denk ik best wel klink en klaar.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk wat nog wel goed is om te zeggen, er is dus een hele lijst aan overheidsinstanties die in elk geval toegang hebben tot dat BRP. En dat kan eigenlijk ook weer op twee manieren. Bij sommigen betekent toegang gewoon, ze kunnen dat inzien.
Mm-hmm.
En dat is voldoende. En andere organisaties die kunnen informatie daaruit kopiëren en die koppelen dat dus weer met andere gegevens die zij nodig hebben voor, wat zij dan ook maar doen.
Mm.
Maar daarmee ontstaat dus ook weer een soort van tweede BRP. Omdat daarmee die gegevens ook in hun eigen administratie zijn. En er gebeurt iets nieuws door die koppeling van die gegevens.
Ja, ja, dus er liggen allemaal verrijkte BRP'tjes hier en daar.
Ja.
En dan dus niet misschien de volledige set die het BRP heeft.
Ja.
Maar dus de gegevens waar die instelling toegang toe heeft, weer gecombineerd met andere data over die persoon.
Dus deels een gedeelte van het BRP en deels verrijkt.
Oké, interesting.
En om daar dan even op door te redeneren, Lotte, waar zit daar dan voor jou een soort van, daar zit een ongemak, toch?
Nou ja, ik denk het wel. Er zit natuurlijk sowieso een soort ongrijpbaarheid. Die blijkt een beetje uit de lengte van de lijst. van organisaties bedoel ik dan, die minimaal toegang hebben. En het is voor ons niet direct helemaal duidelijk wat voor soort toegang dat is. Of als zij gegevens uit dat BRP halen, welk onderdeel van de set dat dan is. Of waar dat precies mee gecombineerd wordt. Hmm. En er blijkt natuurlijk ook uit dat die set in eerste instantie misschien vrij helder lijkt. Of een soort vanzelfsprekend en niet zo gevaarlijk. Maar dat je dat niet zo in zijn algemeniteit kan zeggen. Omdat eigenlijk of iets gevaarlijk is heel erg ook afhangt van hoe wordt het nou gebruikt? Waar wordt het mee gecombineerd? In welke context word jij ermee geconfronteerd?
Hmm.
En dat is natuurlijk nu gewoon heel breed. En daarmee ook vrij ondoorzichtig als burger.
Ja, en met een overheid die we nu hebben, is het BRP misschien oké. Maar als België binnenvalt met slechte intenties, dan is het misschien wel niet oké. Of als België binnenvalt en de BRP-gegevens combineert met andere gegevens die ze over burgers hebben, ontstaat er misschien ineens een hele nare set. En dan kan dus wel het punt komen dat je zegt, oké, die gegevens uit het BRP zijn misschien een equivalent voor die persoonskaarten.
Ja.
Of hiermee kunnen we 70.000 van onze stadsgenoten.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat ik denk dat het heel erg een equivalent maakt. Het systeem op zichzelf lijkt gewoon vrij beperkt, helder, niet direct heel problematisch. Maar het is wel een hele stevige basis.
Mm.
En je kunt daarop voortbouwen op hele logische manieren en op hele problematische manieren. En nou ja, dat is natuurlijk ook precies wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Er is op voortgebouwd op een manier die enorm gevaarlijk was. En die eraan heeft bijgedragen dat heel veel mensen op een hele efficiënte manier vervolgd en vermoord konden worden.
Ja.
En die basis is, dat is natuurlijk het ongemak. Op zichzelf is het niet een probleem, maar het hangt er wel vanaf wat er vervolgens gebeurt.
Ja, precies, want dat vind ik ook nog wel interessant, waar het ook wringt. Kijk, bijvoorbeeld destijds was het heel logisch om geloof op te slaan, omdat onze samenleving heel anders georganiseerd was.
Yeah.
Dus er was verzuiling, en dat betekent niet zoals nu dat er wat omroepen zijn die daar nog op gebaseerd zijn. Maar dat betekende echt dat de zuil waar jij bij hoorde, die zorgde ook deels voor jouw sociale voorzieningen. Die waren daar. En het geloof waar je bij hoorde, de kerk waar je bij hoorde, bijvoorbeeld. Dus in die zin was het destijds
ook doodnormaal.
Was geloof opslaan misschien wel, net zo normaal als wij nu het normaal vinden dat onze woonplaats of onze geboortedatum in die set zit. Want het ligt natuurlijk maar net aan welke data gevaarlijk worden.
Ja.
Nou ja, en welke niet.
Ja. Nou ja, en dus ik merk bij mezelf dat ik ook denk. Dus het allergrootste deel van mijn brein gaat richting soort efficiëntie. En het is toch super fijn dat ik niet die hele lange lijst met organisaties die jij net opnoemde zelf die gegevens moet verstrekken. Mm-hmm. Dat een soort efficiënt en zogenaamd correct dan gaat. Of dat ze op basis van correcte gegevens dingen over mij beslissen of mij behandelen. Als ik terugdenk aan die lijst die jij opnoemde van zaken die in het BRP staan, merk ik bij mezelf ook wel, en dan zeker in het oog van de invallende Belgen, dat ik denk, waarom is het eigenlijk relevant voor de overheid om te weten dat ik niet in Nederland ben geboren?
Ja.
Zeg maar, dus in eerste instantie denk ik van, als iemand niet hier is geboren, wil je weten waar ze vandaan kwamen. Een soort van, did someone visit your website through Google search? maar waarom eigenlijk?
Ja, ik kan je daar het antwoord niet op geven.
Nee.
Maar ik vind het wel een hele interessante vraag om te stellen.
Mm.
Dus het staat ook heel specifiek daarbij. Hè? Dus als je niet in Nederland geboren bent, staat dat er en wanneer je naar Nederland bent gekomen. Terwijl je eigenlijk zou denken, je bent Nederlander, punt.
Ja, ik kan me voorstellen, zeg maar, er zit een soort van gat in je registratie. Oh, deze persoon ontstond plotseling. Dus dat je daar iets mee moet.
Jij bestond pas voor ons in 1987.
Ja, anders is het natuurlijk uit te leiden. Deze registratie is toen ontstaan.
Ja.
De persoon was er al. Dat betekent dat. Nou, is het in ieder geval duidelijk dat je niet bij je geboorte in Nederland was.
Maar
dat voelt voor mij inderdaad ook wel als een soort kwetsbare data in die set.
Maar ik denk dat het nog wel belangrijk is dat gegevens zijn dus dingen die gevaarlijk kunnen worden.
Mm.
Maar ook het systeem zelf.
Mm.
Dat is denk ik. Dus het kan op twee manieren.
En wat bedoel je dan met het systeem zelf?
Nou ja, de efficiëntie en dat alles gecontroleerd kan worden. En dat alles ook zo naadloos op elkaar kan aansluiten en aan elkaar gekoppeld kan worden. Daar vind ik ook wel een heel gevaar in zitten. Want uiteindelijk, kijk hoe dat vanuit een historisch perspectief is gegaan. Is het uiteindelijk die toevoeging geweest, die grote zwarte J die aan die persoonsbewijzen werd toegevoegd, wat direct het gevaar betekende. En wat er dus ook af werd gelaten op het moment dat er vervalsingen werden gebruikt voor de veiligheid van mensen. Maar die dat kon zo makkelijk, omdat er al een heel systeem aan ten grondslag lag, waar alleen maar zo'n J aan toegevoegd hoefde te worden.
Dus de infrastructuur.
Ja.
Eigenlijk. Ja. Ja, zeker. Ja.
We hebben het nou gehad over die data en over hoe ze gebruikt worden. Ik denk dat het ook nog wel interessant is om het te hebben over waar die gegevens zich bevinden. Kijk, destijds was het duidelijk in laadjes op de plek waar nu het Verzetsmuseum zit, tegenover Artis in Amsterdam. Hoe zat het eigenlijk met backups, Lotte? Waren die er?
Ja, er was een backup. Die was in Den Haag. Dus nou ja, toen een deel van die gegevens echt vernietigd was, 15%, toen kon dat uiteindelijk ook wel hersteld worden. Maar dat duurde toen nog wel heel erg lang. Want alles moest natuurlijk weer. Toen ging dat ook nog echt met de hand overgeschreven worden. Maar er was toen al wel een backup.
Ja, en dat is misschien ook wel wat je net bedoelt met dat systeem. Misschien is het nu met een druk op de knop te herstellen. Dus het is ook de moeite die je moet doen om het.
Nou, in elk geval wel een stuk sneller. Kijk, toen naast wat er allemaal vernietigd was, is het hele bevolkingsregister ook een tijd onbruikbaar geweest. Gewoon omdat al die fysieke kaarten overhoop lagen. Ze hadden ze natuurlijk uit de archiefkasten getrokken. Dus nou ja, het lag vast allemaal heel efficiënt en netjes op alfabet geordend. En zo troffen ze dat na die brand natuurlijk niet aan. Dus dat zorgde voor heel veel tijd waarin ook registraties die niet vernietigd zijn ook niet toegankelijk waren. Dat was het natuurlijk pas weer toen alles helemaal netjes geordend terug in die archiefkasten lag en sommige gegevens weer overgeschreven of opgehaald waren uit Den Haag. Nou ja, toen was dat natuurlijk gewoon enorm tijdrovend. En nu, in deze gedigitaliseerde situatie, ja, lijkt mij dat dat gewoon veel sneller zou kunnen. Er zijn sowieso veel meer plekken waar dus gegevens aanwezig zijn. Dus als er ergens iets weg zou raken, ontoegankelijk zou raken, noem maar op, dan zijn er verschillende plekken waarvanuit gekopieerd zou kunnen worden.
Ja. Ja, wat ik wel echt begreep is dat, nou ja, het systeem is natuurlijk gemaakt om niet stuk te kunnen gaan. Dus het is enorm goed beveiligd. En ook, nou ja, als we het dan hebben over fysieke locatie hiervan, nou ja, dan heb je natuurlijk de fysieke actes, daarvan die backup in Enschede. Je hebt in Den Haag de centrale BRP, je hebt de gemeentelijke BRP. Daar zullen ongetwijfeld ook nog backups van zijn. Je hebt, nou ja, de datacentra waar de servers draaien, waar de gegevens op staan. Dus ik denk inderdaad, als we kijken naar de fysieke locaties, dat eigenlijk niet eens is iets is wat je helemaal in kaart zou kunnen brengen nu.
Het klinkt als een hele kluwe in ieder geval.
Nou ja, het zal ongetwijfeld heel geordend zijn. Maar, voor het overzicht denk ik dat je dus echt, nou ja, als je het wil hebben over het verzet in digitale tijd, dat je dan ook eigenlijk beter kan focussen op de digitale opslag van die gegevens.
Ja.
Nou ja, wat ik begreep is zijn er 3 softwarebedrijven verantwoordelijk mm-hmm. voor het maken van de software waarmee die gegevens op gemeenteniveau worden opgeslagen.
Waarvan Centric de meest bekende, I guess?
Centric, Pinkrocade en Procura.
Mm-hmm. Okay.
Dat wordt ook in een cloud opgeslagen. Mm. Ik weet niet of dat dan betekent dat zij de servers hebben staan waar die gegevens op staan. Daar, nou ja.
Dus het is of de cloud van de gemeente of van bijvoorbeeld Centric zelf?
Ja.
Mm-hmm.
En nou ja, wat verder nog wel interessant is, is dat ik met mensen met wie ik erover sprak, die eigenlijk ook zeiden van aanvallen op die data, misschien niet per se bij het BRP, maar aanvallen op data gebeuren natuurlijk nu voortdurend.
Mm-hmm.
Dus er is een soort van constant, nou ja, kat en muisspel tussen diensten, overheden, die bij die data willen kunnen.
Ja.
Dus die beveiliging is natuurlijk ook heel goed.
Ja.
Ja. Ja, juist denk ik ook, omdat er dus zoveel op draait, is daar natuurlijk ook heel goed over nagedacht.
Ja, en wat me. Ik moet de hele tijd grappen over Rian van Rijbroek inslikken.
Maak er één.
Maar goed. Ben er vanaf. Dat ga ik dus niet doen. Wat me net ook te binnen schoot, was dat het ook. Dus je hebt natuurlijk misschien die veel meer plekken waar die backups en waar de data een soort fysiek aanwezig is. Maar er zijn ook veel meer toegangspunten tot die data. Dus waar je voorheen eigenlijk ergens naartoe moest en er was één poort als het ware, kun je eigenlijk nu van allerlei verschillende plekken toegang krijgen. Dus hoe zeg je dat, de positie van de persoon die de data wil gebruiken, die ziet er eigenlijk ook heel anders uit.
Die is ook veranderd.
Ja. Dus de Duitsers moesten hier naartoe.
Ja.
Dat hoeft nu in principe niet meer.
Oh, nee. Ja. De Belgen kunnen gewoon van achter hun computer dat soort data vergaren.
Ja. Ja.
Ja, wat ik me ook nog wel afvraag is, als je zo'n afgeleide BRP hebt, dus een overheidsinstantie die bij het BRP kan, daar in ieder geval een aantal gegevens uithaalt en koppelt met andere gegevens om het werk te doen waar die overheidsinstantie voor is. Vraag ik me af, zit daar een soort real-time verbinding tussen? Want als ik verhuis bijvoorbeeld en ik wil iets wijzigen in mijn BRP, ook die tweede overheidsinstantie wil natuurlijk dat die gegevens ten alle tijde kloppen. Dat is waarom die verplicht is om zich op het BRP te beroepen. We gaan er allemaal van uit dat dat in elk geval de kloppende gegevens zijn.
Mm-hmm.
Dus dan zou dat eigenlijk automatisch toch ook moeten worden geüpdate. Dus zou daar de hele tijd een verbinding zijn? Of zou er dan vanuit het BRP contact worden opgenomen met die overheidsinstantie om aan te geven van, nou, Lotte heeft iets gewijzigd, dus jij moet dat ook wijzigen. Zit daar ook nog een dienst achter?
Mm.
En volgens mij kun je dus aangeven dat je niet wil dat jouw gegevens gedeeld worden met andere overheidsinstanties, met dus het risico dat er een soort chaos ontstaat, dat iedereen andere gegevens van jou heeft.
Ja. Volgens mij is het zo dat, volgens mij verschilt dat per instantie. Dus zijn er, dus bijvoorbeeld het CBS, vermoed ik dat die één keer in de zoveel tijd een kopie, zo zullen zij het zelf niet noemen, meer krijgen. Maar volgens mij is er ook heel veel discussie over hoe open dat BRP moet zijn. En is die real-time toegang die jij benoemt, bestaat op dit moment niet. Maar is er wel heel veel vraag naar. Maar is het nu nog steeds iets wat sporadisch, het zal wel heel vaak, maar wel sporadisch wordt geüpdate en niet real-time wordt gewijzigd?
Evelyn, in het begin stelde ik jou een vraag over het maken van een Godwin. Dus het is een vergelijking met het verleden. Mm-hmm. Maar het is voor ons ook leren van het verleden.
Ja.
En jij zei eigenlijk dat er 2 lessen te leren zijn uit deze verzetsdaad.
Mm-hmm.
Namelijk, wat sla je op?
Mm.
En hoe pleeg je verzet in een digitaal tijdperk? We hebben ons vandaag heel erg gericht op die eerste vraag. Dus welke data sla je op van je burger? En ja, hoe onschuldig is dat eigenlijk?
Ja.
De volgende keer gaan we meer inzoomen op het tweede deel van die vraag.
Yes.
Wat zijn de mogelijkheden voor verzet in een digitale tijd. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken vers in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Lotte Houwing. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.